In Genesis 1 hebben wij verwijld bij de vierde dag, heet dat. Bij dat er lichten zouden zijn in het uitspansel, namelijk de hemel. Om scheiding te maken, onderscheid was ook mooi geweest. Om onderscheid te maken tussen de dag en de nacht. En dat die lichten zouden zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En het was al zo. God dan, en eigenlijk staat er, en God, en dat vertaal je dan met namelijk God. God dan maakte die twee grote lichten. Dat grote licht tot heerschappij des daags en dat kleine licht tot heerschappij des nachts. Ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En om te heersen op de dag en in de nacht. En om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. En dat was dan avond en morgen achter en volgens. Dat was de vierde dag. Dat wil zeggen dat er lichten gemaakt werden aan de hemel. Die niet alleen licht geven op aarde, maar die ook feitelijk de tijdrekening bepalen. Tijd is een snaars ding. Tijd is een betrekkelijk ding, om niet te zeggen een ding waaraan je trekken kunt. Waar rek in zit dus, betrekkelijk. Maar daarom hebben wij tijdmeting. Maar tijdmeting van ouds en van nature zonder technische hulpmiddelen gebeurt via de zon, maan en sterren. Hun opkomen en ondergaan, beschreven banen aan de hemel en wat het maar was. Ze zijn bovendien bepalend, niet alleen voor dag en nacht, licht en duisternis, maar ook voor seizoenen. En daarmee voor de hele akkerbouw, landbouw, voor het bebouwen van de aarde. Men moet ervan leven. Niet alleen wij mensen, maar alles moet ervan leven. En daar zitten nou eenmaal cycli in, dus aan perioden onderhevig. Dat is zo om, ja, ik ga het verkeerd zeggen natuurlijk, ik wilde zeggen, dat is zo omdat de aarde nou eenmaal vrouwelijk is, maar dat is niet helemaal de juiste tekst. Maar de juiste tekst is al het vrouwelijke, maar dat is eigenlijk al het geschapen, daar hebben we het over, is cyclisch. Dat wil zeggen, doorloopt een periode van opgaan, blinken en verzinken, om eens een oude term te gebruiken. Maar dat zien we in de tijdrekening en in de seizoenen wel degelijk terug. Niet de meest oorspronkelijke uitspraken over die zon, maan en sterren. De woorden worden hier niet genoemd trouwens, sterren wel. Maar zon en maan worden niet met name genoemd zo. Maar de essentie daarvan is, ze zijn tot licht. En de Bijbel zegt over licht, al wat openbaar maakt is licht. En dus andersom, licht maakt openbaar. Licht brengt aan het licht. Licht bestraft, enzovoorts. En dat is wat de lichten aan de hemel ook geacht worden te doen. Niet alleen letterlijk in de zin van, ja, als er geen licht hadden, konden we niks zien, dan wisten we niks. Want daar valt op af te dingen. Het schijnt dat er leven is dat met licht niks heeft, dat er niks mee doet. In ieder geval niet zien kan en dus geen licht nodig heeft. Daarna valt daar ook weer op af te dingen. Want hoewel sommige organismen van zichzelf misschien geen licht nodig hebben, leven ze dan toch weer van andere zaken die dan weer wel licht nodig hebben. Dus ja, het schiet niet echt op. Maar in het algemeen, licht is nodig, want licht maakt openbaar, maar licht geeft ook leven. Zonder licht geen leven. Uit te leggen dat duisternis synoniem is met dood, dat is makkelijker dan uit te leggen dat licht, het tegenovergestelde, dus synoniem is met leven. Maar zonder licht geen leven. En waar licht leven is en licht is woord, wil dus zeggen dat leven alleen mogelijk is daar waar geopenbaard wordt. En in de praktijk gewoon daar waar God zich openbaart. Je kunt ook zeggen licht, of je kunt ook zeggen leven is nou eenmaal de openbaring van de Godheid. Maar voor je het weet kom je in pantheïsme terecht en allerlei vreemde filosofieën en religies. Maar de Bijbel zelf zegt daar inderdaad over: God is woord en vanaf het begin spreekt hij. En in het woord is het leven en het leven was het licht der mensen. Of hoe het er maar precies staat, want dat kan ik nooit onthouden. Want woord, licht en leven zijn in de Bijbel synonieme begrippen. Daarvoor moet je ze niet al te oppervlakkig opvatten natuurlijk, die begrippen, maar niettemin. Zo zit dat. En God is woord, God is licht en God is leven. En God geeft woord, God geeft licht, God geeft leven. En hoe je dat maar zegt. Bovendien, wat hier gemaakt, eventueel geschapen wordt, komt tot stand in ieder geval via dat God spreekt. En dus, het woord heeft scheppende kracht, het woord heeft levengevende kracht enzovoort. En dat is hier zo, in verband met de oude schepping. Dat is zeker zo bij een nieuwe schepping. Want daar heet het gewoon, het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En daar is alles mee gezegd. Dat wil zeggen, dat evangelie, dat is woord van God en het is kracht tot zaligheid. Men wordt er namelijk uit wedergeboren. En dat staat er allemaal in Johannes 1, 2 en 3. En het is ook wat Johannes schrijft in 1 Johannes 1, maar ook Petrus schrijft dat. Als ze zegt dat gij wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. Maar het is Johannes, de meester van de metaforen noem ik hem altijd, die zegt God is licht, God is woord, God is leven. En dus gemeenschap. En daarom heet het ook God is liefde. Dat zijn allemaal synoniemen. Het betekent dat waar wij lichten hebben aan de hemel, worden die lichten ook geacht iets te openbaren. In ieder geval maken ze bekend hoe het zit met de tijd. Wij kunnen de tijd aan afrekenen, dat scheelt een heel, mee rekenen, dat scheelt een heel stuk. Maar bovendien, die lichten fungeren ook als woord. De zon is een uitdrukkelijk beeld van God zelf. Men heeft het in de geschiedenis verward natuurlijk met het idee dat de zon zelf God is. Vandaar dat je in allerlei culturen of wat er voor door moet gaan een zonnegod tegenkomt. Maar het is natuurlijk een misverstand. De zon is een uitbeelding van wie God is. Behalve dat het de schepping is van God, het is de uitbeelding van God. Wij zeggen, zonder zon kunnen wij niet leven, kunnen wij niet bestaan, we zijn afhankelijk van de zon. En zo is het maar net. Maar men zou begrijpen dat de zon uitdrukking geeft aan het wezen der Godheid. En daarmee is die zon dus ook in hoge mate een type van Christus. Want Christus is degene die uitdrukking geeft aan het wezen van de Godheid. En dat verzin ik niet, want dat staat letterlijk in Hebreeën 1 vers 3. Waar staat dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Er staat trouwens ook het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En als in Psalm 9, daar moet ik toch maar naartoe even. Ja. Als in Psalm 19... de zon wordt genoemd, is hij meteen een type van de Messias. Van Christus dus, de komende Christus. Dat is in vers 5, aan het eind van vers 5. Ik lees straks de eerste verse. Hij heeft in dezelfde, dat wil zeggen, in de wereld, in de hemelen, in het uitspansel uit vers 2, heeft hij een tent gesteld voor de zon. Dat wil zeggen een woning, een plaats gegeven aan de zon. En die plaats is niet helemaal vast, want aan de hemel beweegt het ding nou eenmaal. En daarom heet het een tabernakel, een tent. Hij heeft in het uitspansel een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Helaas blijkt de zon in het Nederlands ook vrouwelijk te zijn. Ik geef altijd de Duitsers de schuld met hun die zonne. Ik idioot. Het is le soleil. Vreemd genoeg, de Fransen hebben dat aardig in de gaten. Maar toch maar. De zon is namelijk feitelijk mannelijk, maar het hangt er maar vanaf van welke kant je dat bekijkt, hoor, overigens. Dat zeg ik altijd, bij mannelijk en vrouwelijk zijn relatieve begrippen. Maar aan de hemel is de zon als de grootste lichtbron feitelijk mannelijk. Tegenover de vrouw, die is uitdrukkelijk, of tegenover de maan, die is uitdrukkelijk vrouwelijk. Die ontvangt het licht van de zon. Dat is niet moderne sterrenkunde, dat kan een kind waarnemen dat dat zo is. Zo gaat dat. Die wordt beschenen door de zon en daarom kunnen wij hem zien. Die is ontvankelijk dus, om zo te zeggen. Maar ook cyclisch, meer dan dat de zon dat eventueel is. Hoe dat ook zij, die zon wordt vergeleken met een bruidegom die 's morgens vroeg opstaat, uit zijn slaapkamer komt, breekt een nieuwe dag aan, de bruiloft begint of wat het maar was. En daarmee is die zon een type van de Messias, de komst van Christus bij het aanbreken van een nieuwe dag, namelijk een nieuw verbond. Later zegt Jesaja: maak u op, word verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Kent u die uit Jesaja, wat het maar was? Was het 61 of zo? Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, het is 60, Jesaja 60. Want de heerlijkheid des Heren gaat over u op en je vindt hem aangehaald. En enigszins toegelicht in Efeze hoofdstuk 5. Staat er in mijn Bijbel niet bij, helaas. Maar het wordt aangehaald in Efeze 5. En daar gaat het niet over de heerlijkheid des Heren, maar over Christus zal over u lichten. Ontwaakt gij die slaapt, heet het daar, en staat op uit de dood, en Christus zal over u lichten. Dat is in vers 14 van Efeze 5. Maar die is echt rechtstreeks ontleend aan Jesaja 60. Maak u op en word verlicht. Ontwaakt, gij die slaapt. Het is een nieuwe dag die aanbreekt. Uw licht komt. Het daagt in het oosten, heet het dan. En zo verder. En Christus zal over u lichten, maar het is ontleend natuurlijk aan de nieuwe dag waarbij de zon opgaat, enzovoort. Kortom, zo spreekt de zon als type van Christus. Maar nou weer even terug naar Psalm 19. Want kijk, daar staat in Psalm 19 meteen aan het begin. Dat bedoel vanaf vers 2. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. Dat is twee keer hetzelfde, uiteraard. Hemelen is hetzelfde als uitspansel. En vertellen en verkondigen is hetzelfde. En Gods eer, ja, dat is zijner handen werk, uiteraard. Dat zijn handwerk strekt tot eer van God. En dan staat er: de dag aan de dag stort overvloedelijk spraak uit. En de nacht aan de nacht toont wetenschap. Die mag je van mij verwisselen ook, hoor. Want of het nou is dag aan dag of het is nacht aan nacht, dat maakt niet uit. Waar het om gaat is dat dag en nacht overvloediglijk spraakwoord uitgestort, dan wel wetenschap getoond wordt. Het is gewoon een prachtig parallelisme. En daarna staat er: geen spraak en geen woorden zijn er. En het woordje waar moet je weglaten. Want er staat gewoon: hun stem wordt niet gehoord. Maar de vertalers wisten niet waar het over ging. En hebben dus problemen gehad. Maar het idee is, er is geen sprake, er zijn geen woorden. Hun stem wordt weliswaar niet gehoord, maar toch wordt er spraak, dan wel wetenschap, uitgestort, dan wel getoond. Door de plaatjes, en dat zijn niet eens de plaatjes aan de hemel, want aan de hemel zie je geen plaatjes, maar op de kaart. De sterrenkaart zie je ze tot vandaag. Als je een fatsoenlijke sterrenkaart hebt, dan vind je allemaal die afbeeldingen erop. Er zijn allemaal nog steeds in principe die klassieke afbeeldingen. Al heeft men ze wel eens willen veranderen. Men is ook wel eens erg christelijk bezig geweest om al die mythologische figuren weg te redeneren en te vervangen door wat anders. Door bijvoorbeeld Bijbelse figuren of door allerlei Romeinse heiligen of dat soort dingen. Ja, die hebben wij ook wel thuis, dat soort kaarten. Maar omdat het zo leuk is. Maar het heeft nooit gehecht. Men is nooit afgekomen van al die oude beelden. En zo hoort het ook. Want daarin ligt in feite de hele heilsgeschiedenis besloten. Althans, daarin ligt besloten, in al die afbeeldingen, al die namen die eraan gekoppeld zijn, daarin ligt besloten het werk Gods in de loop der eeuwen. En als je wilt, als je het kent uit de Bijbel, kun je het verhaal er ook in lezen zelfs. En meer kan ik daar ook niet over zeggen, of we zijn een jaar bezig alleen daarmee, met die 48 klassieke sterrenbeelden. Maar het was nou ook weer niet de bedoeling. Waar het maar om gaat is dat ook die sterrenbeelden, ook die hemel, drukt wat concretere waarheid uit. Het geeft licht, het maakt openbaar, het demonstreert de bepaalde waarheid van ouds geweten wordt. Want die namen waar ik het over heb en die sterrenbeelden waar ik het over heb, op de klassieke sterrenkaarten, die zijn er sinds mensenheugenis. Dat wil zeggen, voor zover we weten, waren die er altijd al. En de kans is het grootst dat het gewoon overgeleverd is vanuit de dagen van Adam. Nou, voor mijn part de dagen van Noach, maar toen maar. Maakt mij verder niks uit, hè? Nou ja, je kan andere namen noemen, het maakt niks uit. Het is altijd overgenomen uit het verleden, enzovoorts. In allerlei culturen. Er is wel een verhaal over. Het verhaal is voor zover wij Egyptische namen hebben bij sterrenbeelden en sterren, dat die daar geleverd zijn door Abraham en die had ze meegenomen uit Babel. Dit is het Joodse verhaal uiteraard. Ik weet niet hoe betrouwbaar zoiets is, maar het verhaal is. Ja, dat is een oude overlevering. Dat het verhaal is dat Abraham de Egyptenaren heeft onderwezen in de sterrenkunde. En verder, de namen die wij gewoonlijk gebruiken tot vandaag zijn niet de Egyptische, maar zijn de Arabische. Want de Arabische namen zijn gebleven, zal ik maar zeggen, zijn dus toch Semitisch. Er zijn trouwens ook wel Hebreeuwse namen, maar meestal verschilt het niet zoveel met de Arabische. Maar goed, vind ik nou verder niet het punt. Maar er hangt nogal wat aan vast, om zo te zeggen. Aan die sterren, aan die lichten, niet alleen tijdrekening, maar veel meer dan dat. De vorige keer heb ik u al gezegd dat de term tekenen uit Genesis 1, vers 14, eigenlijk had moeten zijn voortekenen. Tekenen van komende dingen. We hebben er een goed Nederlands woord voor, dat is omen. Een voorteken, niet uit de muziek, dat is weer anders. Voorteken. Voortekenen. En gezette tijden, nou ja, dat is de vaste uitdrukking in de Bijbel. Hè? Die komen we later nog wel eens een paar keer tegen. Gezette tijden en zelfs gezette hoogtijden. Wij noemen het gewoonlijk feesten, hoewel dat incorrect is. Maar wat zijn speciale dagen op de kalender? En de kalender wordt ook bepaald door de sterren. Een van de problemen die we ermee hebben, is dat in de praktijk de kalender niet loopt zoals de Bijbel van oorsprong dat aangeeft. Als je vanuit de Bijbel, maar goed, het is een onderwerp apart. Als je vanuit de Bijbel redeneert, dan bestaat het jaar uit 12 maanden van 30 dagen. En dan krijg je dus een jaar van 360 dagen. In de praktijk is dat niet zo. Want die 360 dagen zouden dan moeten leiden tot dat de zon weer op hetzelfde punt in zijn loop terechtgekomen is. En in de praktijk gebeurt dat pas na 365 en een kwart dag. Je wilt precies, 365,2424 vind ik genoeg achter de komma. Het is belangrijk genoeg. Want de laatste kalenderaanpassing had van doen met het derde en vierde cijfer achter de komma. Om overschakeling van het jubeljaar, van het Juliaanse jaar naar het Gregoriaanse jaar. Toen waren we onderweg al enige dagen kwijtgeraakt, overigens. Maar goed, ga ik verder niet op in, maar het loopt niet gelijk. Want je, in de Bijbel wordt uitgegaan van een jaar gerekend vanaf de maand. Maanjaren heet zo'n ding. Maanjaren, maar maanjaren zijn korter, aanzienlijk korter dan een zonnejaar. En dan heb je nog verschillende soorten zonnejaren. Maar god, dan zal het er niet meer lastig vallen. Doe maar weer. Maar het loopt niet gelijk. Het idee is soms dat in het verleden ooit die dingen wel gelijk liepen. Daar is reden voor om tot die conclusie te komen vanuit de Bijbel. Zit hem in bepaalde tijdrekeningen in de Bijbel in verband met de zondvloed. Ik bedoel de vloed van Noach dus. Het was zoveel dagen en het was zoveel maanden en dat komt precies uit. Op jaren van 360 dagen en maanden van 30 dagen. Maar in de praktijk is dat niet zo. Er bestaat een theorie die zegt dat onderweg door de een of andere catastrofe, heet dat, een catastrofe, door de een of andere grote gebeurtenis die loop niet meer synchroon is en dat dus de lengte van het jaar onderweg veranderd is. Het argument daarbij is overigens correct. Een argument is namelijk dat de oude Egyptenaren, althans gedurende bepaalde tijd, of sinds bepaalde tijd, jaren rekenden van 360 dagen, maar daarna hielden ze aan het eind van die periode nog enige dagen over, namelijk 5, en die worden niet meegeteld. Die zijn er wel, maar die dagen tellen niet. Dan hoeven ze dus ook niet te werken, zijn ze vrij, hoeven ze geen belasting te betalen, mogen ze het rode licht rijden. Die 5 dagen die horen er niet bij. Ze tellen een jaar van 360 dagen en wachten dan totdat de zon weer op hetzelfde punt staat, maar dan ben je 5 dagen verder. En mocht u dat nou een ingewikkeld verhaal vinden, ik heb u net uitgelegd nu, dat is het leuke ervan, ik heb u net uitgelegd nu waarom je over heel de wereld, nou niet helemaal overal, ik heb op Schiermonnikoog goed opgelet, maar daar heb ik het niet gevonden. Maar over de heel Ja, heb ik weer wat anders gevonden, zuster. Maar goed. Over heel de wereld vind je van die megalithische dingen, van die merkwaardige grote bouwwerken, waar gewoon geen beweging in te krijgen is, waarvan men algemeen dan, waarover men algemeen besloten heeft dat dat observatoria zijn om bijvoorbeeld, wat je maar wil, maar om bijvoorbeeld het lentepunt te bepalen of het zomersolstitutium. Moet je eerst leren hoe je dat schrijft, maar toch maar. En hoe je het uitspreekt, vooral langzaam. Vooral als je gebit een beetje los zit, moet je langzaam uitspreken. De zomersolstitutium, dat zijn moeilijke woorden, maar het is makkelijk zat. Waar het over gaat namelijk, is dat je hebt in een voorjaarspunt. Evening heet dat. Evening. Maar goed. Een voorjaarsevening en een najaarsevening. Dat zijn de twee punten in het jaar waarin de tijd van zonsopgang na zonsondergang gelijk is aan de tijd van zonsondergang na zonsopgang. En dat is populair gezegd bij ons tegenwoordig 21 maart of zo. Soms is het net over de grens, dan is het 20 of weet ik het. 21 maart en de andere is 21 september, van oudsher. En van oudsher, astronomisch sterrenkunde gezien, heeft men altijd gezegd 21 maart begint de lente. En 21 september begint de herfst. En tussen die beide in, daarom heet het eveningen, nacht en dag zijn even lang. Daartussenin heb je het zomersolstitutium en het wintersol. Nou ja. En dat is het. De zomersolstitutium is het moment dat de dag het langst is. En de nacht het kortst. En als je daar voorbij bent, als de zomer aan, daarmee breekt de zomer aan. En zodra het zomer is, worden de dagen dus alweer korter. Dat is het eigenlijk. Hebben die nog? Zo werkt het. En dat kan je meten. Want je kunt elke dag kijken. Maar je moet er gewoon een of andere vast punt hebben. Een rots, een berg, een goede stevige opgerichte steen die niet wankelt. Dat gaat moeilijk genoeg is. En een plateau. En dan heb je een groot soort zonnewijzer. En dan kun je elke dag bijschrijven tot hoever de schaduw komt, zal ik maar zeggen. En op een gegeven moment komt hij minder ver en dan heb je het net gehad. Dan ben je er voorbij. En daar was dat voor. Om het jaar te meten en te kunnen zeggen, nou begint het nieuwe jaar. En of dat de nieuwe lente is. Oké, bij de Indianen in Amerika worden de lentes geteld, dat weet je toch, hè? Nou ja, laat maar zitten. Ja, onder sommige volken telt men de lentes. Dat is eigenlijk de mooiste, want officieel en vanaf begint dan het jaar. Waarom? Dat doet het niet. Dat is klassiek. Dat is als de dagen weer langer gaan worden dan de nachten. Dan begint het jaar. Vandaar dat normaal gesproken het Bijbelse jaar, het religieuze jaar althans, en ook, maar ook het jaar voor de berekening van de regeringen van koningen, volgens de Mishnah Rosh Hashanah, hoe je dat schrijft weet ik ook niet, begint het nieuwe jaar op de eerste Nisan. En dat is bij de eerste nieuwe maan in de lente. Want het is een maanjaar, dus oké, bij de eerste nieuwe maan in de lente. Idealiter valt die nieuwe maan precies gelijk met de voorjaarsevening. Dat is het eigenlijk. In de praktijk niet, want het loopt niet synchroon. Dus daar heb je dan een probleem mee. Vandaar dat wij nog steeds zitten met Pasen, dat elk jaar op een andere datum valt. Maar goed. We hebben wel een vaste berekening ervoor trouwens. Maar vooruit. Maar je kunt dat meten. Want ja, je kunt wel zeggen dat je in de zomer, in juni of in juli of zo, heb je oogstfeest of wat dan ook maar. Maar voordat je het weet, valt dat midden in de winter hoor. Want vijf dagen per jaar is over 6 jaar al een hele maand hoor. En dan krijg je je vakantiegeld te laat. Dat is een maand ineens een heleboel. Dus ja, dan ga je echt... U denkt, dat merk je niet. Nou, dat merk je wissend, maar achter wel. Dat kan je niet hebben. Bovendien, als je dan nog de gezette hoogtijden in de Bijbel hebt... die rekenen van, op de zoveelste maand, op de zoveelste dag is het oogstfeest. Dan moet je de eerste vruchten van je oogst binnenhalen... eerstelingenbroden bakken, enzovoorts. Ja, maar als de lengte van het jaar niet klopt... kom je midden in de winter uit op een gegeven moment. Ik heb één troost, wordt vanzelf weer zomer. Maar dat loopt dan. En vandaar dat we een paar honderd jaar geleden in West-Europa begonnen zijn met de kalender aan te passen. Ik geloof dat de Russen het het laatst gedaan hebben. Maar goed. En want toen zaten we al 11, 12 dagen, 13 dagen, hoeveel het maar was. Afhankelijk van bij welk land. Zat men mis en moest die kalender gecorrigeerd worden. Vandaar dat... Ik weet nog goed, ik was helemaal niet op bedacht. Ik was in Eilat op 5 januari. En toen was het vrolijk kerstfeest. Je had een kerst al achter de rug. En daar begon het nog. Maar ja, het barstte ook van de Russen daar. Dus ja, dat is... En op de Engelse kalender... Als je een leuke Engelse kalender hebt... staat er op diezelfde datum, ongeveer dan... staat Old Christmas. Ze laten het er wel op staan. Want zeggen ze, ja, je hebt dat onderweg gecorrigeerd, dat mag niet. Maar het moest wel, want die derde en vierde cijfer achter de komma loopt toch in de loop van eeuwen aardig op, hoor. En toen zat men dus dagen mis. En toen hebben we ingevoerd, die dagen ingehaald om het weer goed te krijgen. Overgeslagen op de kalender is dat in de praktijk. En toen hebben we ingevoerd dat voortaan de eeuwjaren geen schrikkeljaren meer zijn. Want de eeuwjaren zijn wel door vier deelbaar, zouden schrikkeljaren moeten zijn. Maar elke 400 jaar levert je een dag verschil op. Gaat wel optellen. Dus dan hebben we afgeschaft dat eeuwjaar. Het jaar 2000 was weer wel een schrikkeljaar, geloof ik. Maar 1600, nou ja, laat maar zitten, zoiets. Dat is echt waar, ik verzin dat niet, dat is echt waar. Men moet continu moet men die kalender bijhouden, want het verloopt, het komt niet precies op een dag uit sowieso. Dus na een verloop van tijd mis je dat, daarom hebben wij schrikkeljaren. En moet elke 4 jaar krijgen we een dag erbij. En op de oude Joodse kalender krijgen we na 3 jaar een maand erbij, een schrikkelmaand. En 3 jaar later nog een schrikkelmaand. En dan 2 jaar later weer een. Echt wel. Daar kreeg je een 8-jarige cyclus van. Om het een beetje onder controle te houden. En dan nog liep hij eruit. Tegenwoordig hebben ze, meen ik, de Joden hebben, want die hebben officieel nog steeds een maankalender. Wat helemaal niet kan, maar. Toen maar ik geloof dat ze een 19-jarige cyclus hebben. Met schrikkelmaanden, maar ook met schrikkeldagen. Want schrikkeldagen zijn dan weer specifiek om te voorkomen dat bepaalde feestdagen op bepaalde data vallen. Of op sabbat te vallen. Want dan krijg je weer problemen. Dan moet er wat gewerkt worden op een sabbat. En dat mag weer niet. Dus dan moet je zorgen dat zo'n dag dan weer... enzovoort, zo klungelt men. Dit is een moeilijke aangelegenheid. Nou, ik hoop dat u dat begrepen hebt. En daarom zijn we ook niet in staat om echt een sluitende agenda te maken van het plan Gods. Maar het heet wel degelijk gezette tijden. Hier. En het heet gezette hoogtijden. En in de profetieën heet het ook. Het zal nog zijn tot een gezette tijd. Enzovoorts. En misschien kunnen wij vaststellen wanneer dat zou moeten zijn. Dat wil zeggen op zo'n ideale kalender. Maar wij hebben geen ideale kalender, dus ja, we weten nooit wat we ermee aan moeten. En ik vind het wel grappig, eigenlijk. Het is wel leuk. Maar niettemin, ze zijn tot tekenen en tot gezette tijden. Wij hebben een vaste kalender, daar hebben we over afspraken over gemaakt... En daar houden we ons een beetje aan. Maar van oudsher was het altijd punt om elk jaar opnieuw te kijken... waar valt dat zomersolstitutie of waar valt de voorjaarsevening. Een van die twee was het meestal. En dat is problematisch, ja. En men zegt, ja, het was meteen ook voor afgoderij en zo. Ja, dat zal allemaal wel. Dus je moet toch op oudejaarsdag moet je je vuurwerk af kunnen steken. Dus, en de boze geesten verjagen. Dus daar heeft het vast wel mee te maken. Of het nieuwe jaar in de hand van Allah leggen. Of Dagon. Of weet ik het. Het speelt een rol. Maar het principe is de tijdrekening. Enzovoorts. En het werkte wel. Bovendien, je moet inderdaad, je moet je dagen kunnen tellen om afspraken te kunnen maken enzovoorts. Al was het maar om je huurcontracten te kunnen regelen. Dan moet je weten welke datum het is. Toch? En als je emigreert naar Amerika, zal ik maar zeggen, vanuit Egypte of vanuit Carthago of vanuit waar dan ook maar, dan raak je gauw de tel van de dagen kwijt. Dus dan moet je toch op een gegeven moment moet je een soort observatorium hebben. En dat is het dan ook. Dat maakten ze dan ook. Zo werkt dat. Goeie klok. Vooruit. Dat was het dan. Dus die grote, twee grote lichten. Dat grote licht tot heerschappij desdaags. En dat kleine licht tot heerschappij desnachts. Het is enigszins overdreven, omdat de maan dikwijls ook overdag aan de hemel staat natuurlijk. Afgezien van dat de dagen voorbij gaan dat wij sowieso geen zon of maan zien. Dus ja, en sterren dus al helemaal niet. Maar niettemin, zo functioneren ze. En zo maakte de Heer dat. Er wordt dus meteen tijd ingedeeld. En zij domineren, zomaar sterren, heersen op de dag en in de nacht enzovoorts. Waar nog bij komt dat diezelfde sterren, nou ja, zon, maan en sterren, gebruikt worden voor navigatie. Daar denk je niet meteen aan, want wij doen het al lang niet meer. Wij hebben gewoon een GPS en dat is het dan. En je kijkt even, je bent op een schip en je kijkt even op je telefoon en je weet waar je bent. Er zit het tegenwoordig allemaal op, toch? Die GPS. Nou ja, in een vliegtuig. Werkt het in een vliegtuig ook of niet? Werkt het geloof ik niet, hè? Of wel? Nou, vliegtuig zelf doet het wel. Dan krijg je vaak uit verveling, zit je dan naar zo'n schermpje te kijken. Dus zo'n vliegtuig weer erop en een kaart, een ruwe kaart, dan weet je waar je bent en hoe lang je nog moet. Schiet maar niet op. Oh, man. Nou ja, vliegen is leuk, maar ze moesten het onder algemene, hoe heet dat, narcose moesten ze dat doen. Maar dat even terzijde. Zoiets als een ruimtereis naar Orion of zo, weet je wel. Je valt in slaap en dan word je na 3 miljoen jaar word je wakker en dan ben je daar. Toch, ken je dat niet? Zie je anders alleen maar in films natuurlijk, maar toch. Maar dat terzijde, maar wij gebruiken dat dus al lang niet meer, maar van oudsher is het gewoon sterren. Met van die koperen apparaatjes, weet je wel. Een zonnetje schieten en dat soort dingen meer, en een sextant en wat het maar allemaal is. Je moet alleen eerst weten hoe laat het is. En dan kun je aan de hand van de stand van de zon meten waar je bent. En dat kan ook andersom, als je weet waar je bent, kun je aan de hand van de zon weten hoe laat het is. Maar ja, dat heb ik gewoon van de boeren uit de Achterhoek, zal ik maar zeggen. Uit Voorhoek mag ook komen, dan kom ik in Oldebroek natuurlijk. Hè. Maar je kijkt gewoon naar de zon en dan weet je toch, hè? Ja, zo gaat dat. Het is dus voor navigatie. Die zon, maan en sterren openbaren een heleboel, als je goed oplet. En ik ben van mening dat men van oudsher, hoe ouds weet ik niet, maar dat men van oudsher de zeeën bevaren heeft. En die kennis gehad heeft over hoe dat zit. En hoe je deze tekenen aan de hemel kunt gebruiken voor dat doel. Daarnaast, maar dat heb ik u vorige keer ook gezegd, deze hemellichaam, deze lichten op de vierde dag zijn tegelijkertijd collectief een uitbeelding van de positie, de functie van Israël als heilig volk, dat geroepen is om licht te zijn in de wereld, om het woord van God te bewaren, te prediken, bekend te maken enzovoorts. Vandaar dat zon, maan en sterren in de Bijbel dikwijls geassocieerd worden, hier ook hoor, met Israël als koninklijk priesterlijk volk. Daar vind je een paar hoofdstukken, nou ja, een paar hoofdstukken verder in de geschiedenis van Jozef kom je dat tegen, zon, maan en sterren, maar tot in Openbaring 12 aan toe. De vrouw bekleed met zon, maan en 12 sterren. Als uitbeelding van Israël, het koninklijk priesterlijk volk, enzovoorts. Zo is dat. En andere keren leg ik u uit dat deze gebeurtenissen van de vierde dag verwijzen naar de positie van Israël. Met name is dat dan onder de vierde bedeling. Dat wil zeggen de bedeling van de wet is dat dan. Maar ik vind het een beetje voorbarig om hier over bedelingen te spreken, terwijl ik ben op de eerste bladzijde van de Bijbel. Maar het is wel zo, ja. Goed. Dat was de vierde dag. En dan volgt vers 20. Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen, u begrijpt dat dan de vijfde dag aanbreekt. Dat de wateren overvloedig voortbrengen, een gewemel van levende zielen en het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel, namelijk de hemel. En God schiep de grote walvissen. Na vers 1 zijn we het woord scheppen trouwens niet meer tegengekomen. Ja, scheppen, schiep, geschapen. Dat u dat weet. God schepte niet, God schiep. Ja. Maar goed. En toen hij klaar was, was het geschapen. Zo heet dat. Maar hier vind je het woord scheppen pas weer terug bij vers 21 op de vijfde dag. Want het is vanaf vers 2, voor zover ik weet, niet gebruikt. Maar hier wel, hier gaat het om dat leven in de zee. God schiep de grote walvissen. Walvissen, dat is een raar woord. Wij hebben nou weer uitgevonden dat walvissen het woord is voor die grote beesten die eruit zien als een vis, maar geen schubben hebben. Een paar andere dingen hebben ze wel. En we hebben uitgevonden dat het zijn zoogdieren. Omdat ze hun jongen zogen. En ze schieten geen hom of kuit of wat het maar was. Dus we zeggen het zijn zoogdieren en het zijn dus helemaal geen vissen. Dat is het leuke voor de wetenschap, vind ik altijd. Die wetenschap wil alles in vakjes indelen. Je moet geruit papier hebben, ruitjes papier om alles in te delen en te rubriceren, namen te geven. Je komt er nooit mee weg, want het spul ziet eruit als een vis, maar het is dan weer geen vis. Nou ja. En daarom heet het walvis. Maar hoe kan je nou een walvis hebben? Als je op de wal kan leven, dan is het geen vis. Dus ja, het blijft een beetje raar. En sommigen lopen aan wal. Lager wal, geloof ik niet. Het is hoger wal eigenlijk. En dan gaan ze ook dood. Dus ja, dan blijken ze toch aan de wal niet te kunnen leven. Ik vind het wel komisch. Ik probeer alleen maar te vertellen dat dat woord walvis in het Nederlands ook niet de aanduiding is van een bepaalde diersoort of iets dergelijks. Dat hebben we later er allemaal maar van gemaakt. Het zijn gewoon die grote beesten. En dat is wat er staat. God schiep de grote. Ze hadden het eigenlijk moeten vertalen met draken. Want verderop in de Bijbel wordt het woord tanim. Wordt gewoonlijk vertaald met draken. En dat kan je makkelijk doen, want wie weet hoe een draak eruit ziet. Ik heb het nog nagevraagd aan een Chinees. Nou ja. De draak, ja. Draken bestaan niet. Het zijn mythische figuren, het zijn denkbeeldige figuren. Draken vallen in de categorie van sfinxen en griffioenen. En wat het maar was, maar ze bestaan niet. Trouwens ook van Gerubim. Dat is minder bekend, maar dat is ook zo. Bestaan niet. Ja, bestaan in theorie. Men tekent ze, iemand heeft ze ontworpen als symbolische figuren. Zo is dat. Heb je trouwens wel eens een leeuw gezien met een bos pijlen in zijn handen? Ik kan niet, want een leeuw heeft geen handen. Die heeft klauwen. Nou, hoe houdt hij die bos pijlen dan vast? Maar ja, of een beetje wapenschild, vind je die leeuwen terug met een bosje pijlen of wat? Of dacht u dat het gladiolen waren? Vanwege de Vierdaagse. Echt niet. Ik bedoel, dat is bedacht. En zo is het met draken ook. Daar komt men mee weg. Want wat verstaan we onder een draak? Een of ander luguber, groot, afschrikwekkend beest. En dat is het dan. En de term wordt gebruikt voor inderdaad eventueel een dier dat in het water schijnt te leven. Dat is hier. Dat is trouwens ook zo in Ezechiël 29 vers 3. Daar is het vertaald tanim, nog steeds tanim. Is het vertaald met zeedraak in de Statenvertaling. Ja, draak bestaat niet, zeedraken ook niet. En het is dan leuk als je dan een Bijbel hebt met kanttekeningen, een moderne Bijbel of een Bijbelcommentaar. Dan gaan ze je uitleggen dat het waarschijnlijk een nijlpaard is. Hoe komen ze daarbij? Nou, in dat vers, in Ezechiël 29, vers 3, gaat het over Egypte. En noem dan eens een dier wat onder water leeft, een groot dier wat onder water leeft. Ik zou zeggen een krokodil, die lijkt in ieder geval op een Chinese draak. Maar dat is optie 2. Optie 1 is tegenwoordig een nijlpaard. En ik moet toegeven, niet dat ik er ervaring mee heb, maar ik moet toegeven, ze hebben mij uitgelegd dat in de praktijk de nijlpaard het gevaarlijkste dier is in heel Afrika. En dan Kaapse buffel, geloof ik. En leeuwen en zo, die katten, dat valt, schijnt allemaal wel mee te vallen. Zegt men. Ik zou er niet op vertrouwen. Maar ze hebben het mij wel verteld zo. Omdat ze onbetrouwbaar zijn, die beesten, je kunt er niet van op aan. Bij die katachtige kan je nog een beetje, als je er ervaring mee hebt, weten wat ze gaan doen. Maar sommige dieren vallen zomaar ineens aan, zonder dat je daar van tevoren iets aan kunt zien. Dat hebben ze met sommige mensen gemeen. Maar ja. En het woord gemeen is in dit geval volstrekt dubbelzinnig. Maar toen maar. Tanim, walvis, ja wat moet je hier? Iets groots in het water. Wat het maar was. In een andere gelegenheid kan het helemaal niet, want dan gaat het over de draken der woestijnen. Ja, en in woestijnen heb je geen walvissen. Dus als vertaler zit je er volledig mee. Ook geen nijlpaarden trouwens. Dus dan hebben ze uitgevonden, noemen ze een vervelend dier, een angstwekkend dier in een woestijnachtig gebied. Heel goed, een jakhals. Spotted, wel te verstaan. Hyena, jakhals. Dat is niet hetzelfde volgens de natuurkundigen, dat weet ik wel, maar het zijn verscheurende beesten. En bovendien lijkenrovers. Vieze beesten hoor. Maar toe maar. Zo, ze maken er wat van. Dus niet zeggen, hier staat walvissen en dat is fout of wat dan ook. Want dat zijn geen vissen. Het zijn wel vissen, ze leven in het water. Maar het is een keus van de vertalers. Waar het over gaat namelijk is, God schiep de grote walvissen en alle levende, wremelende ziel. Zodat je je afvraagt hoe je wremelend naar het Hebreeuws moet vertalen. En dan moet ik u zeggen, maak je daar geen zorgen over. Er gaat om een Hebreeuws woord dat hier naar het Nederlands vertaald is. En het woord wremelen is eigenlijk rams. En dat betekent zoveel als snel bewegen. En liefst ook nog met korte bewegingen. snel bewegen, dat dribbelen, dat door elkaar schieten. En dan ben je dus bij het kleine grut. Dan wremelt het, heet dat. Een gewriemel, zeggen we tegenwoordig, geloof ik. En misschien komt gefriemel daar ook wel vandaan. Korte, kleine bewegingen maken, snel. Maar dat is het. Maar er staat eerst dat de water overvloedig voortbrengen gewemel van levende ziel. En dat woord gewemel is synoniem met overvloedig voortbrengen in vers 20. Het is hetzelfde woord eigenlijk. Nou ja, volgens de Hebreeërs niet, maar volgens mij wel. Want overvloediglijk is sjarats en gewemel is sjerets. Dat is gewoon absoluut hetzelfde, dezelfde drie letters in het Hebreeuws. Overvloediglijk voortbrengen, een overvloed van levende zielen. Dat is dus vers 20. En in vers 21, alle levende, wremelende ziel, dat is dat snel bewegende spul, welke de wateren overvloedelijk voortbrachten naar haar aard. Dat wil zeggen van heel groot, zeg maar gerust van reusachtig, en dan is de vertaling met walvis zo gek nog niet, tot ook heel klein. En dat is ook zo gek nog niet, want dat gaat tot plankton en dan nog kleiner. En dat kun je niet eens zien. Dus hoe klein je het maar hebben wil. En inderdaad, overvloedig. Veel. Dat is in de wateren. Dat wil zeggen, dat is niet ons domicilie. Wij kunnen daar niet leven, maar er leeft van alles in het water. Toch in een, om zo te zeggen, totaal andere wereld. Dat heeft men ons ook uitgelegd. Het is een bekend verschijnsel dat astronauten die afgedankt worden, vervolgens zich gaan bezighouden met diepzeeonderzoek. Ze daarboven niet meer kunnen, omdat het te zwaar en te gevaarlijk is, gaan ze naar beneden. Enzovoorts. Ook een andere wereld, en een totaal andere wereld, mag je wel zeggen. Maar dat is wat het is. En daar is leven, heeft God ook gemaakt. En aan de andere kant, alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. Dat is uiteraard, dat zie je meteen, gevleugeld en gevogelte. Dat is uiteraard ook gewoon hetzelfde woord. Het wordt geacht te vliegen. En gevederd te zijn eventueel. En dat heb je ook van groot tot klein. Van erg groot tot erg klein, al zijn de verschillen niet zo groot als bij het leven in de zee. Maar het is er ook, waar je hiermee geconfronteerd wordt op deze vijfde dag, is dus leven in een andere wereld dan de onze. Wij leven op zo'n platte wereld. We zijn gebonden aan de aardbodem, dat we tegenwoordig allerlei middelen hebben om ons te verheffen. Ik bedoel, fysiek, dat is zo. Dus ja, we vliegen wat rond, maar het stelt niet veel voor, hoor. Wat we doen, al vliegend. En al die vogeltjes, die spotten ermee. Met wat wij aan het tobben zijn. Is toch zo? En goed, we kunnen tegenwoordig tamelijk hoog vliegen met zo'n apparaat. Maar ja, erg wendbaar is het ook al niet. En we moeten altijd weer terug. Wij kunnen daar niet leven, dus kunstmatig wordt dat gedaan. Maar je moet altijd terug naar de aarde. En wij zelf zijn gebonden dus aan het aardse niveau. Als je al een kilometertje omhoog gaat, zal ik maar zeggen, krijg je ademhalingsproblemen en moeite met je stofwisseling. En je krijgt bovendien nog nare dromen, enzovoorts. Toch? Alpenträume noemen we de Duitse stad, ja. Ik geloof niet, hebben wij daar een woord voor? Nee, hè? Maar het is wel zo, dan gaan we hallucineren en dat soort dingen. Nou ja, dat blijft moeilijk. Maar dat is hier nog niet aan de orde. Hier gaat het om beneden en boven. Wat je eruit leert is het idee van een andere wereld, een andere biotoop, een andere omstandigheid waarin die een mens zich eigenlijk niet kan voorstellen, maar waarin wel degelijk geleefd kan worden. En dat is het dan. En dat is dan de voorbereiding naar wat hier verder volgt. Bovendien moet ik u zeggen dat daar beneden komt overeen met het dodenrijk, waar misschien niet geleefd kan worden, maar wel sprake is van een vorm van bestaan, zoals later uit de Bijbel blijkt. En wat hierboven betreft, ja, daarboven in de hemel, dat is ook een andere wereld en daar is ook leven. Maar dat is dan nog hoger dan die hemel van de vogels uiteraard. Maar het is maar dat je idee krijgt van, ja, wij zijn toch maar beperkt. Zoals alles wat in deze wereld beperkt is. Maar het zijn andere werelden. En daarna volgt pas de zesde, nee, er staat, ik moet eerst nog lezen, vers 22. God zegende ze, zeggende, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de wateren in de zeeën en het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. Aan beiden wordt een eigen biotoop toegewezen en bovendien is er sprake van vervullen. Dat wil zeggen, het is niet van niet op één dag meteen helemaal vol, maar men zou, de dieren zouden zich vermenigvuldigen en inderdaad de zeeën vullen, enzovoort. En wat het gevogelte betreft, het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. Men zegt, dan zijn het vogels die in de weidebroeders dus, die op aarde zijn. Ik moet u zeggen dat het wel leuk bedacht is, maar ik denk dat je dan het vers toch wat geweld aan doet. Want op is hetzelfde als over, en als je het leest als over, dan krijgt de uitdrukking toch een andere betekenis. Namelijk, zij zouden zich vermenigvuldigen over de gehele aarde. Ook vanuit een centraal punt. Waarom ook niet? Dat gebeurt met de mensen ook, hierna. Met één mensenpaar, dat moet zich vermenigvuldigen. Of dit begonnen is met één vogelpaartje, lijkt me niet. En met één paar vissen, waarschijnlijk ook niet. Maar niettemin, zij zouden zich vermenigvuldigen. En hij ruimt bovendien op, dat wil zeggen, hij komt overeen met vers, even kijken, vers 11, ik kan beter vers 12 nemen. Vers 12, de aarde bracht voort. Het heette dat de aarde uitschieten. En daarna heet het, en de aarde bracht voort, enzovoort. Toen hebben we het erover gehad of misschien het een en ander al in de aarde zat dat hierna voortgebracht wordt en daaruit voortkwam, zal ik maar zeggen, alsof er al zaad in de grond zat. Ik sluit het niet uit, maar om dat er meteen in te lezen, om dit vers te lezen, alsof het was, of dat er staat, dat lijkt mij te voorbarig. Want dan moet je consequent zijn en dan moet je over de uitdrukking dat de wateren overvloediglijk voortbrengen, zou je dat ook moeten lezen als dat dus, ja, die eitjes, de hom en de kuit en wat het allemaal maar was, ook al in het water aanwezig was enzovoort. En dat lijkt me ook niet het geval te zijn. Sterker nog, het heet niet voor niks in God schiep die grote vissen en alle levende, vreemdelende zielen enzovoort. Hetgeen toch duidt op een oorspronkelijke schepping. Dat is wat schepping nou eenmaal is, iets oorspronkelijks. En dat geldt dus ook eventueel voor dat de aarde uitschieten of voortbrengen enzovoorts. Het wordt uit de aarde gemaakt, uit de materie, uit de stof. En God maakt het daaruit. En daarna wordt het geacht zich te vermenigvuldigen, de aarde te vullen. En het is de voorbereiding op wat hierna komt, die zesde dag namelijk, waar de mens geschapen wordt, dan wordt het woord schepping inderdaad ook weer gebruikt, met nadruk, met dezelfde mededeling, namelijk vermenigvuldigd en vervulde aarde enzovoorts. En dat is waar het om gaat. Het begint dus echt met een beperkte omstandigheid en met de wens, de opdracht, de verwachting dat het een en ander zich zou vermenigvuldigen en de rest van de wereld, de hemelen, de aarde, de zeeën enzovoort zou vullen. Want het vermenigvuldigt zich door de tijd, maar ook door de ruimte. Aarde, zee, lucht en wat het maar was. En daarna komen wij bij dag nummer 6. Dat is vers 24. En God zeide: de aarde brengen levende zielen voort. Dat wil zeggen, de aarde zou weer voortbrengen, maar nu niet plantaardig leven, maar nu zielen. De aarde brengen levende zielen voort naar haar aard. Dat wil zeggen van verschillende soorten. Vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was al zo, namelijk, vers 25, God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard en het vee naar zijn aard en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En daarna is de discussie over de vraag of dat woord aard een biologische categorie is. En dan moet ik u zeggen nee, want die categorie hebben we zelf bedacht. Het betekent gewoon dat ze niet allemaal hetzelfde zijn. Ze zijn ook niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. En ik bedoel inwendig, maar ook naar karakter. Want dat is wat dieren ook hebben. Dat is onderdeel van wat ziel genoemd wordt. En het is dus niet zo dat uit één dier of één stel van mijn part ter wille van de voortplanting, dat daaruit alle soorten van dieren, rassen en hoe het maar heten mag, is voortgekomen. Maar gewoon, hij maakte ze allemaal verschillend. Dat je onderling verschil krijgt in rassen, dat is zo, dat weten wij. Wij mensen houden ons daar ook mee bezig. Zeker waar het gaat om het kweken, dan wel fokken van dieren. Je hebt de meest vreemde soorten honden, zeg ik altijd. Ja, en die beesten vinden toch van elkaar dat ze honden zijn. Dat kun je ook aan hun gedrag waarnemen. Maar het is soms wel eens een beetje koddig om te zien hoe die dieren zich dan gedragen. Niet waar? Van die hele grote Sint-Bernards tot zo'n kleine, hoe heet die kleine hondjes? Ja, vooruit dan. Ik noem het gewoon muishonden. Maar ja, dat zijn weer andere beesten. Want muishonden zijn stokstaartjes. Hè? Ja, dus er zijn nog andere namen voor. Maar ken je er niet, stokstaartjes? Het zijn Afrikaanse beesten met namen. En in Zuid-Afrika noemen ze dat in het Afrikaans muishonden. Maar ja, het zijn geen muizen, het zijn geen honden. Of toch, hangt er maar vanaf hoe groot of hoe klein wij het vakje maken in ons biologisch kader. Ik heb er niet zoveel mee. Maar God maakte ze. Dat heet ziel. Dat woord wordt hier ook gebruikt. De aarde brengen levende zielen voort. Ik hoop dat u begrijpt dat het niet vanzelf, dat die beesten niet vanzelf zomaar uit de aarde opgroeiden. In de zin van het ei zat er al in, of wat er maar in zat dan. Of het embryo, of iets dergelijks. En ik zeg dat om daarna te constateren dat je ook op die derde dag niet hoeft te besluiten dat de aarde spontaan voortbracht. Want de aarde bracht ook niet spontaan die dieren voort, denk ik dan maar. Maar goed, je kunt die termen niet op die manier toepassen. Maar God maakte dit, dat gaat over gedierte van allerlei aard, inclusief het zogeheten kruipend gedierte des aardbodems, wat dus over de aardbodem kruipt of anderszins zich voortbeweegt. Maar het heet zielen en dat komt omdat, ja, dat is een beetje moeilijk zo snel uit te leggen, maar ik zal het proberen. Het woord ziel betekent eigenlijk gewoon dat wat leeft. Maar het is in het bijzonder ook dat wat levenservaring opdoet en dat wat leert. Dan moet je dat begrip leren ook niet overdrijven, ook bij de mens trouwens niet, vind ik. Want vele mensen leren in de praktijk veel te weinig. Maar dieren kunnen wat leren. Al was het maar omdat ze een geheugen hebben. En daar consequenties uit trekken. En of ze kunnen denken. Ik wou zeggen, ik denk het niet. Maar dat is een verkeerde tekst ook alweer meteen natuurlijk. Zij kunnen denken. Het mooiste vind ik altijd, ze hebben niks te zeggen en ze zijn zo verstandig om dat ook niet te doen. Die u ruikt voor wie die is, hè. Iets van Midas Dekkers natuurlijk. Ja, ik vond hem prachtig. Want de suggestie is dat er mensen zijn die hebben ook niks te zeggen, maar die zijn zo onverstandig om het wel te doen. Ja. Een variant, die kende ik al langer. Dat was die van, hij heeft niks te zeggen, maar hij doet er zo lang over. Ja. Nou ja. Hetgeen op zich ook knap is natuurlijk. Maar de ziel, dat is dus inderdaad het dier. Welke categorieën daarin vallen en welke niet. Het heet gewoon levende zielen. Dus ik neem aan dat al wat hier genoemd wordt binnen die categorie valt. En het woord ziel, nogmaals, de gewone betekenis is die van leven, maar dan in de zin van een leven dat leert. En dat ervaring opdoet en een eigen karakter heeft. Dat kun je van planten niet zeggen, maar van dit gedierte wel. De vraag is nou alleen waarom dat niet gezegd wordt van de vogels. Nou, het staat er wel, ja. Staat er niet. Ja, staat er wel. De grote walvis en alle levende, wremelende ziel. In vers 21. En alle gevleugeld gevogelte na zijn aard. Die dieren worden geacht zielen te zijn, de mensen ook. Want de ziel is gewoon het natuurlijke leven. Dat geldt niet alleen voor het Hebreeuwse woord nefesh, voor ziel, maar ook voor het Griekse psyche, ziel. Volgens het woordenboek moet je het trouwens gewoon vertalen met leven. Wat wel wat erg kort door de bocht is, maar toch. Dan staat er, en God zag dat het goed was. En daarna volgt vers 26, het wordt natuurlijk steeds spannender. Want in vers 26 gaat het ineens over de mens, dus dan worden we allemaal meteen wakker. En eigenlijk is dat toch jammer. Maar misschien toch ook weer niet. Want wij zijn geneigd dat vers meteen op onszelf toe te passen. En dat is wel wat erg voorbarig. Niettemin, het is correct, maar doe maar. Er staat namelijk, en God zeide, nog steeds op diezelfde zesde dag dus, hè? Want op deze zesde dag gebeurden ook twee dingen, net als op de derde dag. En als het meer dan twee dingen zijn, dan had ik moeten zeggen, bij de derde dag staat er twee keer, en God zeide, en op de zesde dag ook. Dus namelijk weer een reeks van drie. En op die derde heb je dan een dubbele. Misschien dat ik er nog op terugkom, dat weet ik nog niet. Maar op de zesde dag krijg je dus eerst die dieren die op aarde leven, tegenover zee en in de lucht. In het water en in de lucht. En dan staat er, laat ons mensen maken. Dit keer staat er niet dat de aarde voortbrengen. Maar er staat, laat ons mensen maken. Ons, dat is een problematisch woord geworden, omdat het een meervoud is. Dus eerste persoon meervoud heet dat. En men heeft dat woord nodig om de zogenaamde drie-eenheid van God te beargumenteren. Zie, God is drie, want er staat laat ons. Dan moet ik u zeggen dat je voor de volgende keer alle teksten moet opschrijven waarin dat ons dan toch ontbreekt. Omdat er gewoon staat, ik. God zegt, ik zal. Ja, ik zal en ik dit en ik dat en dit is mijn naam. En dan staat er niet ons. Dus ja, dat lijkt mij dan toch dat die ene uitspraak hier dan toch wel een beetje wegvalt. Als je dit dan moet gebruiken voor een levende drie-eenheid, dan heb je weinig argument, mag ik wel zeggen. De idee is bovendien, is eigenlijk in de eerste plaats, lijkt mij, dat ons gewoon pluralis majestatis is. Dat wil zeggen majesteitsmeervoud. Nou heb ik nog niet gehoord, wij Willem-Alexander, maar wij Willem 1, wij Willem 2, wij Willem 3, wij Wilhelmina, koningin der Nederlanden, en wij Juliana, wij Beatrix weet ik trouwens ook niet, staat me niet bij, men vindt het natuurlijk een ouderwetse en achterhaalde en nogal arrogante vorm, majesteitsmeervoud, maar hij is heel gebruikelijk. De man zei, après nous, dus ons, na ons, le deluge, na ons de zonvloed, maar hij bedoelde heus gewoon, na mij. Lodewijk, hè, was dat, dat was Lodewijk nummer 14. Na ons, toen kwamen nog Lodewijk 15 en 16, hebben we ook nog gehad, geloof ik. Ik geloof dat het daarmee trouwens slecht is, maar dat doet er nog niet toe. Maar het heet gewoon majesteitsmeervoud. En het, zo van, dat blijft er gewoon één. Daar heeft men het volgende op gevonden, want men hecht toch aan de verklaring dat we hier van doen hebben met een drie-enig God. Heeft men opgevonden dat men in de dagen van Mozes, die dit geacht werd geschreven te hebben, nog geen majesteitsmeervoud kende. Want majesteitsmeervoud heeft men pas later uitgevonden. Die vind ik altijd leuk hoor. Dan, waar gaan we het nu over hebben? Over de kip of het ei hebben we het nu over. Wat was er eerder? Hier staat het toch. We zijn toch monotheïstisch, dat weet iedereen, we zijn monotheïstisch. Wij geloven toch in één God. En God zei, laat ons. Wat voor soort meervoud is dit dan? Oké, dan is het meervoud van uitgestrektheid. Dan heet het pluralis extensionis, heet het dan. Goh, ik moet Latijn ophalen, mensen. Dan heet het pluralis extensionis, want God is zeer uitgestrekt, want iedereen weet, God is alom tegenwoordig. Verzin ze dan maar. Want ook dit heeft me netjes ingedeeld en het vakje en etiketje gegeven. Ik vind het wel grappig hoor, zulke dingen. Want je hebt naast pluralis majestatis, heb je ook nog pluralis modestus. En dat betekent bescheidenheidsmeervoud. En dat is het tegenovergestelde van majesteitsmeervoud. Maar het ziet er gewoon uit als meervoud en dat is het dan. En is dit een bescheidenheidsmeervoud? Mijn antwoord is nee, in die dagen bestond het nog niet. Jongens, wat een dom gedoe is dat altijd. Ja, ik vind het echt. Ik kan er nooit serieus over spreken, over dit soort problematiek. Daar is heel serieus over geschreven, en gesproken dus ook. Maar ik kan dat niet. Ik vind het zulke banale argumentatie. Zelfs wij doen dat. Gewoon in het algemeen in meervoud spreken. En inderdaad, bescheidenheidsmeervoud was altijd een betrekkelijk gebruikelijk iets. Wij zijn van mening, sorry, want ik, dat is arrogant. Maar als de koning of koningin het zegt, wij zijn van mening, dan is het wel degelijk ik. En je weet toch wie ik ben, hè? Ik ben van mening, dat is doorslaggevend, dat is het ook wij. Dus ja, het hangt maar van context af, het hangt er maar vanaf wie de term gebruikt, want dat geeft er de betekenis aan. Maar God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, let op alle hoofdletters O, althans in mijn Bijbel is dat het geval. Het wordt erg benadrukt. En men ontleent daaraan dat de mens, dus u en ik, dat wij beelddragers Gods zijn. En ik was niet van plan daar lang bij stil te staan, bij dat idee. Ik ben van mening dat dat idee in de volgende bladzijden, en ik bedoel, dat zijn de 1200 ongeveer, dat dat idee in de volgende bladzijde vanzelf verdwijnt. Zodra we kennis maken met Adam, want ik wilde niet meteen zijn vrouw noemen, om voor de hand liggende redenen, en Kain en wie het allemaal maar waren. Want ja, om dat te denken dat die mensen beelddragers Gods waren. Zo van, hé, hey, daar gaat God. Nee, het was niet God, het was Zet. Maar hij leek er nog wel erg op. Ja, ik stel me dat dan plastisch voor. Hoezo is de mens dan beelddrager God? Het heeft men uitgevonden, nou, een mens bestaat ook uit geest, ziel en lichaam, dus het is ook een drie-enig wezen. Ja, serieus, dit soort dingen hoor. Ik vertel het natuurlijk, het ziet er niet uit alsof ik het serieus vertel. Maar ja, dit is wel serieus. Hoezo is een mens beelddrager God? Nou ja, er zijn mensen die hebben ervoor doorgeleerd, die hebben toen uitgevonden dat de mens oorspronkelijk dan een beelddrager Gods is, maar door de zondeval is hij dat dan weer kwijtgeraakt. En mijn vraag is dan, maar waar staat dat dan weer in de Bijbel? Het is veel eenvoudiger. Het is veel eenvoudiger. Er staat in de eerste plaats niet, laat ons mensen maken naar ons beeld. Of je dat doet is een ander verhaal. Maar of het hier staat, het antwoord is, nee, er staat hier niet. Er staat hier, laat ons Adam maken naar ons beeld. En dat woord Adam betekent niet mens. Hoewel, er zijn schriftplaatsen waarin je Adam met mens of mensheid of mensen kunt vertalen zonder dat het opvalt. Maar het is niet de betekenis. Er zijn andere woorden voor mens, maar het hoort dit niet bij. Adam is blijkbaar een naam, want Adam betekent rood. Dat is de enige echte betekenis. En het is bovendien een enkelvoudsvorm, dus het is gewoon laat ons Adam en niet Adamieten. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En ik weet het, daarna pas staat er, en dat zij heerschappij hebben, enzovoorts. En dan worden we toch geconfronteerd met een meervoud, maar die is ook nog arbitrair. Dat wil zeggen, zo duidelijk is dat ook nog niet. Het punt is namelijk dat in werkelijkheid deze uitspraak primair, er bestaat wellicht dus een secundair, hè, maar dat deze uitspraak primair gaat niet over deze Adam die hierna dus meteen ten tonele verschijnt, maar dat de uitspraak primair over het hoofd van die eerste mens heen spreekt over Christus. En ik weet dat zeker, niet omdat dat er hier meteen bij staat, maar omdat het achteraf wel degelijk gemeld wordt dat het zo is. En dat is in Romeinen hoofdstuk 5, eerst en daarna ook, heel nadrukkelijk trouwens, in 1 Korinthe 15. En misschien moet ik met die laatste beginnen. En terwijl ik het opzoek, en ik weinig tijd meer heb, zeg ik meteen tussendoor, dat de Bijbel ons leert dat Christus in ieder geval het beeld Gods is sinds zijn opstanding. hetgeen niks bijzonders zou zijn als alle mensen het beelddragers God zouden zijn. En bovendien wordt ons geleerd dat u en ik, wij als gelovigen, naar zijn beeld veranderd zouden worden. Maar dat is ook een beetje onzin natuurlijk, als wij van nature al beelddragers God zijn. Dus wat je overhoudt is het idee dan, dat was Adam dat, maar toen hij deed wat zijn vrouw hem vroeg, toen was het meteen fout. En toen was hij niet meer beelddrager Gods. Toch? Wat klinkt het altijd raar als ik dat zeg, zulke dingen. Maar ik verbaas me er zelf ook over. Maar hoe zeg je dat dan? Het is toch heel concreet. Zo, je denkt er toch over na. En ja, waar staat dat dan? Nou ja, dat is inderdaad nergens. En wat er in 1 Korinthe 15 staat, dat is vers 45. De eerste mens, Adam, de eerste mens, namelijk Adam, want zo heette die eerste mens, is geworden tot levende ziel. Dat is ontleend aan Genesis 2, vers 7. God had de mens geformeerd uit de stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. En alzo werd de mens tot een levende ziel. En hier staat dus in 1 Korinthe 15, er is geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. De laatste Adam is geworden, maar die uitdrukking wordt nu weggelaten. De laatste Adam is geworden tot levendmakende geest. Want, of toch, het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke, in de vertaling raak je het verband tussen de woorden kwijt. Helaas, dat maakt het nou weer lastig voor mij om het even aan te halen. De eerste mens was een levende ziel, want het zielijke is niet eerst. Het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke vertaald met natuurlijke, helaas. En daarna het geestelijke. Maar goed. Wat mij betreft mag je vanavond vers 46 overslaan. Want het gaat mij om vers 47. De eerste mens is uit de aarde. En dus aards. De tweede mens is uit de hemel. Ik geloof dat er staat. De tweede mens is de Heere. En hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardsen, namelijk de aardse mensen. En hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen mensen gedragen hebben. Het is tweede naamval. Wij waren namelijk van natuurlijk beelddragers van die eerste mens, van Adam. We hebben het leven van Adam in ons. Alzo zullen wij ook in de lichamelijke opstanding, want daar heeft de apostel het over, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens, des hemelsen, dragen. Begrijp me goed, des hemelsen is heus enkelvoud en des aardsen ook. Het is tweede naam wel enkelvoud. Maar omdat dit bijvoeglijke naamwoorden zijn, aardse en hemelse, wordt het gevolgd door een N in plaats van een tweede naamvals S. En als u dit niet begrepen hebt, geeft niks, vergeet het dan maar. Maar in gewoon Nederlands, zonder de naamvallen, gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Met andere woorden, wij zijn geen beelddragers Gods, wij zijn beelddragers van Adam. Zodat een vraag zou kunnen zijn, over wie heeft God het dan in Genesis 1 vers 26? En het antwoord is, over Christus. En dat is dus Romeinen 5, die ik dus straks noemde en waar ik dus ook nog naartoe ga. Ik vind overigens dat dit helemaal niet veel toelichting behoeft. Het lijkt mij tamelijk vanzelfsprekend. Dat is Romeinen hoofdstuk 5, waar vanaf vers 12... Oh, ik kan het gewoon voorlezen. Waarin vanaf vers 12 een vergelijking gemaakt wordt tussen Adam en Christus. Want dat is ongeveer wat boven die pericoop staat. Vergelijking van Christus met Adam. De volgorde had andersom moeten zijn, denk ik. Maar gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, enzovoort. Dat was door Adam. Vers 14. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, over alle mensen, enzovoorts. Maar het wordt vergeleken met die ene mens, Jezus Christus, dat is in vers 15. Maar ik lees vers 14. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Dat wil zeggen, zijn mensen die minder gezondigd hebben dan Adam, minder ernstig, maar ze zijn wel allemaal gestorven. Waaruit geconcludeerd wordt hier, dat is eigenlijk al in vers 12, dan wordt geconcludeerd dat alle mensen dus zondaren zijn, want ze sterven. En dat is zonde. Dan wel de werking van de zonde. Er is iets mis, dat is wat zonde betekent. Enzovoort. Maar van Adam staat dan, kijk, in de eerste plaats natuurlijk alle mensen sterven zoals Adam stierf. Maar van Adam staat dan aan het eind van vers 14, welke een voorbeeld is, nog steeds, van degene die komen zou. Sinds wanneer zou die komen? Christus namelijk. Nou, in ieder geval sinds Genesis 1, vers 26. Waar God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. Want noem dan eens zo. Noem dan eens iemand waarvan zwart op wit staat dat hij beelddrager Gods is en waar geen discussie over hoeft te zijn. De Heer Jezus Christus. In en sinds zijn opstanding. Ook niet eerder. Vanaf zijn opstanding. En dat is dus wat hier aangekondigd wordt. Kortom, van Adam staat dat hij een voorbeeld is van degene die komen zou. Alleen ja, een voorbeeld, in hoge mate negatief, zeg ik altijd. Dat wil zeggen, door die ene ging het fout en door die andere ging het goed. Door die ene misdaad werden velen tot zondaren gesteld, of alle. En door die ene rechtvaardigheid van Christus worden velen gerechtvaardigd gemaakt, enzovoorts. En gelijk alle in Adam sterven, maar nou citeer ik ineens weer 1 Korinthe 15. Al gelijk alle die in Adam zijn sterven, zo zullen allen die in Christus zijn levend gemaakt worden. Ik zeg het iets uitgebreider dan dat het er staat, maar dat doe ik met opzet, omdat het vers weer misbruikt wordt om te beweren dat gelijk alle in Adam sterven, zullen ook allen, alle mensen, in Christus levend gemaakt worden. Dat is leven al verzoening. Maar dat is niet wat er staat. Er staat allen die in Adam zijn, sterven. Zijn er dan ook die niet in Adam zijn? Nee, die zijn er niet, maar dat is het punt niet. Het punt is, allen in Adam sterven, zo zullen allen die in Christus zijn, wat doet het in Christus er anders bij? Zullen in Christus levend gemaakt worden. En dat zijn dus de wedergeboren mensen. En het gaat over, niet wedergeboorte, maar het gaat over lichamelijke opstanding. Dat is de hele context van 1 Korinthe 15. Dat staat ook helemaal niet ter discussie, daar gaat het over. Maar het is wel weer een vergelijking tussen Adam en Christus. En dat is het hele punt in het verhaal. God spreekt meteen over Christus. En dat is niet pas in vers 26 van Genesis 1. Bij laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. Maar het was al zo toen God zeide, er zij licht. En ik neem aan dat ik in de tijd ook meteen de verwijzing naar 2 Korinthe 4, vers 4, denk ik, gegeven heb. Naar de uitspraak God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Zie? Dat is dus al Genesis 1 vers 3. Daar zij licht en het slaat op Christus. En als dat dus gebeurt in vers 26 is dat niet nieuw. Want in vers 26 gaat het primair over de laatste Adam. Die eerste was slechts een voorbeeld, een prototype, een voorbeeld van degene die komen zou. Maar die laatste, die tweede, is daadwerkelijk beelddrager Gods. Dat staat zwart op wit enige malen in de Bijbel, dus je kan hem niet missen. Het klopt in ieder geval. En die zou overigens met de zijnen, dat is minstens met heel de gemeente, heerschappij hebben over de vissen, de zeeën, over het gevogel, de zeemans en over het vee en over het gehele aarde en over al de kruipend gedier dat op de aarde kruipt. Toch? En is dat nog niet voldoende, lees ik ook nog, maar heb ik nog even tijd, en dan lees ik ook nog even Psalm 8, lees ik even Psalm 8. Die psalm wordt menigmaal geciteerd in het Nieuwe Testament, maar dat laat ik dan maar even voor wat het is. Maar Psalm 8, dat is die beroemde psalm die, nou, de inleidende woorden zegt in vers, nou, eerst vind je in vers 4, als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren, dan zijn we het weer, weten we weer waar we het over hebben. Maar dan staat er vervolgens, vers 5, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En wat is de, dat wat is staat er dan niet meer, maar goed. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt en wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En persoonlijk vind ik dat een wat simpele vraag. Ik bedoel, er is een makkelijk antwoord op. U weet toch wie de zoon des mensen is? Maar waarom staat het dan niet met hoofdletters? Foutje? Ja. Maar ja. Wie is die mens? Welke mens? Nou, die mens die, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Een weinig tijds. Had het moeten zijn, maar goed. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. En gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Er staat een verwijzing bij naar 1 Korinthe 15, waar we net waren vanwege de laatste Adam uit de hemel. Maar de belangrijkste verwijzing is natuurlijk toch die naar Hebreeën 2, waar deze woorden expliciet worden aangehaald. Die kan je niet missen, dat is bekend, dat gebeurt. En waar gezegd wordt dat deze woorden van toepassing zijn op de Heer Jezus. Letterlijk, er staat bij, zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die voor korte tijd onder de engelen gesteld was, enzovoorts. En daarna staat er ook, maar dat zien wij nog niet. Maar daarom is het wel zo. Wie is die mens, wie is die zoon des mensen? De eerste keer is, wie is die mens, dat is Ish. Dat is het woord voor mens. Nou ja, de verkorte versie. Het is Enos. En de tweede keer, de zoon des mensen, dat is echt Adam. Er staat Ben Ha-Adam. De zoon van Adam. Maar die zoon van Adam, dat is dus Christus. Alleen hier heet hij Jehovah. Want dat staat in vers 10. En dat ik het aanhaal, is omdat er uitdrukkelijk staat, gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen, alle die ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. Dat kan je toch niet missen, dat is de terugverwijzing naar Genesis 1. Over die mens, naar Gods beeld, die de aarde zou onderwerpen, daarover zou heersen, een heerschappij hebben, over hoe het er maar stond, over de vissen, de zeeën, over het gevogelte, de zeemels en over het vee en over de gehele aarde, over alle kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, enzovoorts. Kan niet missen. Kortom, die woorden uit Genesis gaan niet over de mens in het algemeen, ze gaan over de Heer Jezus Christus. En mocht u nou vasthouden aan het idee dat het toch over de mens in het algemeen gaat, moet ik u zeggen, ja, dat is ook zo, maar dat gaat over de geschiedenis daarvan. Want het gaat over Adam, de eerste Adam, en wat daaruit voortkomt, die hele geslachtslijn, en in de eerste plaats zelfs de lijn van het erfrecht, wat niet helemaal hetzelfde is, de lijn van het erfrecht, waarbij de hoedanigheden, rechten en plichten heet zoiets van Adam, de eerste mens uit de aarde aas, overgaan op zijn erfgenaam. En het is dan toch weer niet Kain, begint meteen al dat gedoe. Het is dan toch weer niet Kain, ook niet Abel, want die was er inmiddels niet meer. Dus het wordt Zet, enzovoorts. En dan wordt één als Kain, laat maar halal, El, ga je het rijtje langs en dan weer Noach. En dan wordt het weer smal en daarna wordt het weer breder en dan wordt het... En dan kom je bij de aartsvaders en dan wordt het helemaal een geschuif van eerstgeboorterecht. En al die lui die in het rijtje terechtkomen, heet de zoon des mensen. Erfgenaam van Adam, dat is de achternaam. Nou ja, de titel eigenlijk. Maar ja, dat is de achternaam van oorsprong eigenlijk ook. Vandaar dat Jezus heet zoon van David. Niet omdat het zijn vader was in onze moderne betekenis van de term, de oppervlakkige betekenis, maar omdat hij de erfgenaam daarvan was. En de zoon des mensen is de erfgenaam van Adam. En het wachten is op iemand die dan ook nog beelddrager Gods zou zijn. En de erfgenaam, de zoon des mensen, de Heer Jezus, werd zoon van God en beeld Gods in zijn opstanding. En het wordt in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk, sterker nog, het wordt triomfantelijk geleerd. En als je in Genesis begint met dat hele idee weg te redeneren, dan blijft er daarna van de hoedanigheden van de Heer Jezus Christus niks meer over. Hij is beelddrager Gods, nou en? Zijn we allemaal toch? Weet het dan? Maar redeneert die dingen weg. En dat zou men niet doen, integendeel. Het gaat juist om het idee dat je in Genesis 1, zeker in die zogenaamde scheppingsdagen, ik vind het geen prettig woord, maar je vindt in die dagen van Genesis meteen een vooruitwijzing naar de hele heilsgeschiedenis, met de grote nadruk natuurlijk op die ene mens die heel die oude schepping tot God zou brengen. En Adam, die eerste, heeft dat niet gedaan. Zover was het nog niet, was de tijd er ook nog niet voor. En zo verder. En er ging ook verder niks mis daar. Ja, mis in de zin van zonde, dat wel. Maar dat maakt allemaal onderdeel uit van het hele gebeuren, van het hele plan Gods. Zie? Iemand heeft er ooit op gewezen dat bij die zes dagen elke keer staat, het was avond geweest, het was morgen en het was de zoveelste dag. Maar bij de zevende dag staat dat niet. Met andere woorden, het verhaal is daar blijven steken. En tot op zekere hoogte leven wij tot vandaag nog steeds in de zevende dag. Wat natuurlijk historisch voorkomen onjuist is. Maar de vraag is dus, maar waarom staat het er dan niet gewoon consequent van al die dagen? Waarom ontbreekt het bij de zevende? Het enige antwoord wat je daarbij kunt bedenken is, omdat daarmee gesuggereerd wordt dat de geschiedenis niet klaar is. Het is niet af. Gaat nog verder. Het is wachten op inderdaad die zoon van Adam, die laatste Adam, die beelddrager Gods zou zijn. En hij is degene in wie alle beloften Gods ja en amen zijn en in wie het woord Gods vervuld wordt. Sterker nog, dat stond ook in Hebreeën 1 vers 3, waar staat hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, beeld Gods. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, hij is dat licht wat komen zou, ook het Genesis. En hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Het woord zijner kracht. Dat wil zeggen, door dat krachtige woord van God. Met andere woorden, heel dat woord van God, beginnend in Genesis logischerwijze, al was maar met 10 keer dat er staat God zeide, heel dat woord van God wordt vervuld in de persoon en het werk van Hem die wij kennen als de laatste Adam, de Heere uit de hemel, de beelddrager Gods, de Zoon des mensen, de Zoon van David, in wie alle beloften Gods ja en amen zijn. Dat is het verhaal. En wij zouden dus niet blijven vastzitten in gedoe omtrent woordjes die daar in Genesis staan en hoe dat dan fysiek en biologisch en psychisch en allemaal gerealiseerd is geworden. Want daar hebben wij toch geen idee van. Het gaat erom dat de formulering daar in ieder geval historisch correct is, want dat zo is het woord van God, het is sowieso correct. Maar tegelijkertijd is het profetisch voor wat God in de toekomst zou doen. En over het hoofd van die eerste Adam heen spreekt hij over de laatste Adam. Zie je? Nou ja, dat gebeurt zo vaak. Het is zo weer kerst, dus dan lees je weer de lofzang van Zacharias over Johannes de Doper. En terwijl je het leest, heb je niet in de gaten dat je vanzelf omschakelt en begint te begrijpen dat Zacharias het helemaal niet over Johannes de Doper heeft. Maar over Christus. En zo hoort het ook, want de profetie over Johannes de Doper uit bijvoorbeeld Jesaja 40, over de stem des roependen in de woestijn, is in werkelijkheid heus in eerste instantie, primair, een profetie niet over Johannes de Doper, maar over de Heer Jezus. En datzelfde geldt voor de andere profetieën over die man. Over zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen enzovoorts. Zie? Nou, daarna kom je vanzelf terecht bij profetieën met betrekking tot Jozef. Of over Isaac, de zoon van Abraham. En over Mozes en over David. Salomo. Het gaat meteen over Christus. En oh ja, iets platter, je weet wel. Je zal een zoon uit je lijf voorkomen, die zal mij een huis bouwen enzovoort. 2 Samuel 7. Maar het gaat heus over Christus. En dat het een toepassing krijgt op Salomo, ja, dat is waar, staat ook in de Bijbel. Maar wat ik eerst zei, staat ook in de Bijbel. Dat het over de Heer Jezus Christus gaat. En zo is het maar net, en dat is in Genesis 1 ook zo. Het is niks om ons te verheffen, zo van wij zijn beelddragers Gods. Nee, dat moeten we nog worden. En dat gebeurt door wedergeboorte en door het werk dat de Heer aan ons zou voleindigen tot op de dag van Christus. Dat is Filippenzen 1 vers 6. En daar zullen we het voor vanavond bij laten, want het is weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen leven en wandelen in dat licht waarmee u geschenen hebt, dat licht wat u niet alleen geeft, maar dat u ook bent. Wij danken u voor dat woord dat ons niet alleen u bekendgemaakt heeft, maar dat ons ook leven geeft, dat ons deelgenoot heeft gemaakt van u. Het woord ook waarmee wij ons mogen voeden. Het woord ook waardoor wij veranderd worden naar de inwendige mens en daarmee ook naar het beeld van uw Zoon. Wij danken u voor het voorrecht deze dingen te mogen bestuderen en te leren verstaan. En dat waar wij onze menselijke ideeën opgeven en uw woord, en daarmee uzelf boven alles stellen, daar zal dat woord ook in onze levens vrucht dragen. Het zou rijkelijk geplant worden door u, maar het zou ook vrucht dragen voor de eeuwigheid. Wij danken u daarom dat wij vanuit een duistere wereld om ons heen. Niettemin mogen wandelen in uw licht en mogen vooruitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u te mogen weten dat dat niet ver meer is. Maar dat hoe dan ook, of dat nou ver is of dichtbij, dat u ons daar deelgenoot van maakt en voor ons een erfenis bewaart in de hemel. Dat u ons maakt tot beelddragers van u, opdat wij ook zouden delen in uw heerlijkheid als gemeente van eerstgeborenen. Daartoe dragen we onszelf aan u op, Vader. En op grond van uw woord vragen wij u, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.